Zoals ik bij het welkom al zei, zijn we op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. En ik wil als voorbereiding op deze prachtige gedenkdagen wil ik met u nadenken over een van de meest voorkomende namen van de Heer Jezus in de Bijbel. En ik noemde eigenlijk dat al in het welkom, dat de Heer Jezus vanaf Genesis tot aan Openbaring wordt hij voorgesteld als het lam. Alleen al in het boek Openbaring wordt deze naam lam 28 keer gebruikt. En ik wil met u nadenken aan de hand van vier situaties waarin het lam van God wordt geopenbaard, die eigenlijk samenvatten wie dat lam eigenlijk is. En die eerste situatie die ik met u zal bespreken, dat is dat een lam wordt geofferd om één persoon te redden. De tweede situatie die ik met u wil nadenken over is dat een lam wordt geofferd om een gezin te redden. Een derde situatie waar we zullen naar kijken is dat een lam wordt geofferd voor een volk, voor Israël. En de laatste situatie, daar vind je een openbaring waarvoor het lam gekomen is, en wordt die cirkel van Gods genade steeds groter, en daar wordt het lam voor de zonde van de hele wereld geofferd. Je ziet eigenlijk een steeds verdere openbaring waar het lam eigenlijk voor gekomen is. En ik wil graag met u bidden, en dan wil ik, ik heb niet direct een schriftlezing, die schriftlezing, de teksten, die gaan we zo dadelijk bekijken. Maar het gaat nu dus echt om die openbaring van het lam van God. En waarvoor ik zal bidden, dat is, het is natuurlijk met woorden die, als ik zo kijk naar mijn preek, dan zijn dat woorden die zinnen vormen. En die zinnen vormen een preek. En daarmee heb je eigenlijk nog niets geopenbaard. Ik krijg het ook niet geopenbaard met woorden. Het zal ook niet geopenbaard worden door een goede preek. Het zal geopenbaard moeten worden door Gods Heilige Geest. En dat we echt onze harten openen, en ook al bent u vertrouwd met het woord lam van God, of lam, wil ik echt bidden dat u echt een diepe aanraking zult ervaren, om echt dat lam van God zo te ontmoeten zoals hij geopenbaard wordt door de schriften heen. En dat we daar diep van onder de indruk zullen raken van wie Jezus eigenlijk is. Dat hij voor de grondlegging der wereld, dat is namelijk wat in de preek ook naar voren komt, dat voor de grondlegging der wereld was al bepaald dat hij het lam van God zou zijn. Nog voordat de mens geboren werd, en voordat de mens en Adam en Eva zich hadden afgekeerd van hem, was al in het vaderhart van God, in die drie eenheid, dat de Zoon zou komen om verlossing te brengen. En dat als een lam. En daar wil ik hier graag voor bidden. Vader, we willen u zo bidden dat we echt ons hart openen en dat we niet achterover gaan leunen, maar echt op het puntje van onze stoel gaan zitten om naar u te luisteren wat u tot onze harten te zeggen heeft. Ik bid, Heer, dat deze woorden die zinnen vormen en die een preek vormen, dat u uw Heilige Geest erin blaast, zodat het tot leven komt. Het zijn alles dood, het is allemaal dood. Als u niet komt met die Heilige Geest, ook ons hart, dat u ons opwekt, dat u echt laat zien wie uw Zoon is en wat al voor de grondlegging der wereld bepaald werd. Het gaat ons verstand compleet te boven. Wat zich in die drie eenheid al heeft afgespeeld voordat er één mens geschapen werd. En ik bid zo dat u echt dit wonder tot onze harten wilt openbaren. Dat u ons hart echt openmaakt om dit te ontvangen en daar ook mee te gaan leven, om u te aanbidden. Dat zal de reactie moeten zijn, om te knielen en neer te buigen, om u te aanbidden. Dat is mijn gebed in Jezus' naam. Amen. De eerste situatie die ik met u wil bekijken, dat is Genesis 22, vers 7. Daar staat dan, toen sprak Isaac tot zijn vader en zei, mijn vader, zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei, zie, hier is het vuur en het hout. Maar waar is het lam voor het brandoffer? We weten uit deze geschiedenis, we hebben daar in de gemeente al een hele serie over nagedacht, dat Abraham en Sara, die hadden vele lange jaren moeten wachten op een zoon van de belofte, Isaac. En Abraham had naar deze zoon verlangd en toen hij geboren werd, werd die belofte van dat toekomstige geslacht en die vele beloften die God gegeven had, in zijn zoon vervuld. Hij zou de erfgename zijn en de grote vraag was nu, daar eigenlijk gesteld wordt in dit hele tafereel wat we gaan bekijken, dat is, had hij nu God gehoorzaamd en aanbeden, zodat hij dat zou kunnen krijgen wat beloofd was? Of was hij gehoorzaam omdat God God is? Was God nu een middel om tot het doel te komen, zodat die beloftes die hij had ontvangen, dat hij daardoor gehoorzaam was? Of was het zo dat hij zijn leven echt wilde geven en dat God het kostbaarste wat hij had, dat dat niet een afgod zou worden? En Abraham is zeg maar een man met een onwankelbaar vertrouwen. Maar was dit vertrouwen alleen op God gericht? Had hij God lief om wie hij was en niet om watgene wat hij gedaan kreeg door God of wat hij al ontvangen had? En dan komt er een enorme proef. Er wordt een proef gedaan. In Genesis 22 vers 1 wordt het ook zo genoemd. Hij wordt de tweede keer geroepen. En die tweede keer die staat in Genesis 22 vers 1 en 2... En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem, Abraham, en Abraham zei, zie, hier ben ik. En wat hij dan te horen krijgt is het volgende. God zei, neem toch uw zoon, uw enige, die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem als een brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. En in die woorden alleen al, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, drukt eigenlijk uit alles wat Abraham dierbaar was. En dan komen die woorden, alles wat hem dierbaar is, komen die woorden, offer hem als een brandoffer op een van deze bergen. Isaac was in die tijd, vaak wordt er gedacht dat hij een jongetje was, maar hij is een jonge man. Hij is waarschijnlijk 30. Er zijn commentaren die zeggen dat hij de leeftijd heeft van de Heer Jezus toen hij gekruisigd werd. En natuurlijk wilde God onze Vader in de hemel geen dode mensen als offer. Hij wil dat we een levend offer zijn, zoals dat in Romeinen 12 vers 1 en 2 beschreven staat. En in het hele Oude Testament wordt het volk veroordeeld omdat ze de buurlanden volgen en imiteren in het brengen van mensenoffers. Dus dat zal nooit en te nimmer de intentie zijn geweest dat God een mensenoffer zou vragen. Ik heb mezelf ook afgevraagd van God is alwetend, God is altegenwoordig en God neemt geen risico met zijn kinderen. En dat is hier ook het geval. Ik weet niet of u al eens ooit er hebt over nagedacht dat hij Abraham op de proef stelt. Maar God weet de uitkomst. Hij wist ook de uitkomst van Job. Hij wist de uitkomst van wat er zou gaan gebeuren. Waarom dan die proef? Het is een ervaring die Abraham zijn hele leven zal meenemen. Het is een proef voor hemzelf. Hij wordt getest op zijn geloof. Het is niet een proef dat God het niet weet wat de uitkomst is. Het is een proef op het leven van Abraham en daar zal hij zijn hele leven mee opbouwen. Want het geloof van Abraham is zo diep dat er in Hebreeën 11 vers 18 staat dat Abraham overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem Isaac zelfs uit de doden op te wekken. Dat laat iets zien van die totale overgave. Zelfs als het zou gebeuren, had hij nog het diepe geloof dat God bij machte was om hem uit de doden op te wekken. En in Genesis 22 vers 5 laat hij iets zien van het geloof van Abraham. Want hij vraagt dan die knechten dat die moeten achterblijven. Maar daar staat echt een bijzonder geheim in deze tekst. En dat is namelijk het volgende. Alhoewel hij dus geloofde dat God bij machten zou zijn, zelfs als hij Isaac ten offer zou moeten brengen, dat Isaac uit de doden zou worden opgewekt, staat er in Genesis 22, vers 5, als hij vraagt om die knechten die achterblijven, ik heb die tekst niet op sheet, er staat dan, Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. En dan staat er, als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Dat was een diep geloof dat hij zou terugkeren met Isaac. En dan komt die vraag. Dan zijn ze onderweg met z'n tweeën. En dan zijn ze op weg naar die berg, naar die top van die berg. En dan hebben ze hout en vuur bij zich. En dan vraagt Isaac de vraag der vragen, die zich in het Oude Testament altijd weer gevraagd wordt. Waar is het lam? Waar is het lam? Waar is het lam? Dat is een uitkijken van alle gelovigen, ook in het Oude Testament, naar het uitkijken naar de Verlosser. En Abraham gaf het enige juiste antwoord. Abraham zegt in Genesis 22 tegen zijn zoon, 22 vers 8, Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. En zo gingen zij beiden samen. En toen Abraham Isaac op het altaar vastbond, zorgde God voor een lam. En dat was een geweldige heenwijzing naar Golgotha. Want God zou voorzien in een plaatsvervangend offer als een ram. En Isaac, in plaats van, ook hier wordt Isaac, die wordt gered door een ander offer wat gebracht werd. En Abraham noemt die plaats, die plaats waar dat offer gebracht werd, die geeft hij een naam. Yahweh Jireh. Wat betekent, de Heere zal voorzien. Ik vind het trouwens heel bijzonder, u moet maar eens kijken in de Bijbel, als u kijkt naar de namen die God openbaart, zijn de eerste drie namen die hij openbaart, openbaart hij die bij een altaar. De Heer is mijn banier, is een altaar. De Heer is vrede, dat is bij Gideon, is ook een altaar, is een offerplaats. En dan laat de Heer God laat zien door die offerplaatsen dat hij de overwinning, de Heer is mijn banier, hij zal de overwinning halen. En hij laat bij Gideon, is ook een offerplaats, en dan noemt Gideon die plaats, de Heer is vrede, shalom. En alle drie openbaren ze ook dit, openbaren ze iets van de Heer Jezus. Hij is het lam wat ten offer gebracht wordt. Hij is die de overwinning zal halen. Hij is degene die vrede zal brengen. Waar is het lam? Waar is het lam? En toen Isaac deze belangrijke vraag stelde, was het lam van God in de hemelen. Hij wachtte totdat de voltijds gekomen werd, de volheid des tijds gekomen was, om naar de aarde te gaan en te sterven voor onze zonden. Gelaten 4 vers 4 zegt, en toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Een offer, lam, stond in de gedachte van God en de Vader alvast. Het was niet een gedachte die na de zondeval opkwam. Het was een gedachte die zou komen toen de volheid, of dat was een moment dat de volheid des tijds gekomen zou zijn. En dat was de geboorte van Jezus. Want dat offerlam, dat staat in Openbaringen 13 vers 8, het lam dat geslacht is van de grondlegging van de wereld af. Ik vind het zo, ja. Weet je, als je zo'n preek aan het voorbereiden bent, dan zijn de teksten die weet je wel allemaal. Maar als je ze dan in verband gaat zien en je gaat zien wat God eigenlijk in voor gedachten had voor de grondlegging der wereld, was al bekend dat Jezus het lam zou zijn wat geslacht zou worden. De gelovigen in het Oude Testament keken ook vooruit dat het lam zou komen. Ze keken vooruit op de komst van de Messias. Abraham keek uit naar de berg Golgotha. En Abraham heeft dat gezien. Wij kijken terug. De gelovigen toen keken vooruit. Hoe weet ik dat? Jezus zegt in Johannes 8, vers 56... Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat hij mijn dag zou zien. En hij heeft die gezien en zich heeft verblijd. Het is indrukwekkend als je dus echt ziet, zoals ook vorige week Stefan hierover gesproken heeft, dat ook in het Oude Testament waren er echt broeders en zusters die hemelsgericht leven hadden. Ze waren bezig niet met het moment waar ze toen op waren. Dat geeft ook eigenlijk de openbaring dat Abraham de kracht in zijn geloof had, omdat hij niet met het hier en nu alleen bezig was. Hij was bezig met de gedachte, er komt een lam en hij zag die dag, mijn dag, de dag van Jezus. En hij heeft het zich gezien en heeft zich verblijd. En je kunt je voorstellen, als je met zo'n perspectief leeft, dat je dus kijkt naar het lam wat zal kan komen, of dat wij mogen zien naar het lam wat is gekomen, dat dat een totaal andere levensperspectief geeft. Dat dat een heel andere kijk geeft op het hier en nu. Ook een totaal andere kijk wat er gevraagd zou worden, wat God eigenlijk ons aanbiedt. Wat God Abraham aanbiedt is dat hij een offer mag brengen. Dat hij daadwerkelijk mag zien wat er diep in zijn hart is, hoe groot eigenlijk God is voor zijn denken en voor zijn doen. En het is zo bijzonder dat Abraham, zeg maar, daarom kon Abraham ook zeggen, omdat hij dat zicht had op die dag die zou komen, dat hij zegt, God zal zichzelf van een lam voorzien. Dat was niet alleen op dat moment. Natuurlijk, zulke uitspraken die zijn eigenlijk voor dat moment. Maar je ziet vaker in de Bijbel dat er een profetie uitgesproken wordt. En dat heeft betrekking op het moment waar het wordt uitgesproken. Maar vaak zie je dan ook dat het een betekenis heeft voor de toekomst. Dat er een lam zou komen waarin God zou voorzien. Het wonderlijke is, om nog een andere geloofsheld te noemen, het wonderlijke is, in Hebreeën 11, vers 26 wordt het geloof van Mozes beschreven. En daar staat er, hij, Mozes, beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. Ook een man Gods, die in de gedachte ook niet alleen met het hier en nu bezig was, niet alleen in Egypte bezig was, niet alleen met de doortocht door de woestijn bezig was, maar alles gericht op datgene wat zou gaan komen. Die smaad omwille van Christus droeg hij als grotere rijk, zag hij groter als de schatten in Egypte. Want hij had iets anders, iets onvergankelijks had hij voor ogen. Waar is het lam? Zowel iedere gelovige dus in het Oude Testament keek uit naar dat volmaakte lam, zodat dat volmaakte lam alle offers die tot dan toe waren gebracht, zou gaan vervullen. En eeuwen later komt de tweede situatie. Egypte, de Israëlieten zijn in Egypte, waar ze veel moeten lijden, en ze worden dan door Mozes, Aaron en Miriam bevrijd uit die uittocht. Bij die uittocht speelde het lam een hele grote rol. De tweede situatie, Exodus 12, vers 3 tot en met 5. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël. Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. Maar als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er samen met de buurman die het dichtst bij zijn gezin woont, één nemen. Overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van 1 jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. En het bijzondere is dat dit lam, dat blijft 3 dagen in huis. Een lam wat dierbaar was, een lam uit de eigen kudde, een lam waar je een persoonlijke relatie mee had. Het was, zoals we weten, het bloed van dat lam wat aan de deurposten moest worden gestreken en het bloed van het lam zou bescherming bieden. Een lam waarin je dus eigenlijk ziet, het eerste lam waar we naar gekeken hebben, was in plaats van 1 persoon. Hier zie je een lam wat in plaats van niet 1 persoon, maar een gezin beschermt. Op de berg Moria werd een lam werd geslacht voor Isaac. Het Pascha, wat hier beschreven wordt, dat zorgt ervoor dat een lam een gezin beschermt. Dan heb je de derde situatie. Een lam wat geslacht wordt voor Israël. Profeet Jesaja die kondigde deze dag aan. Dat een lam zou sterven voor de natie, voor het volk. Jesaja 58, vers 8. Om de overtredingen van mijn volk is de plaag op hem geweest. En later, dan zie je dat een Joodse hoge priester, op het moment dat Jezus gekruisigd wordt, en voor die veroordeling, doet hij een profetie. En die profetie die wordt beschreven in Johannes 11, vers 50 tot en met 51. En dan zegt hij, die Caiaphas zegt, en u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat 1 mens sterft voor het volk en niet het hele volk verloren gaat. Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hoge priester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus zou sterven voor het volk, voor Israël. En de vraag van Isaac is nog steeds, waar is het lam? Dat is zo indrukwekkend dat Jezus gekomen is voor Isaac, hij is gekomen voor gezin, en hier zie je eigenlijk dat het lam sterft voor het volk. En het volk, dat is Israël. En dan gaan we naar de vierde situatie. Eeuwen later wordt namelijk die vraag beantwoord. Waar is het lam? In Johannes 1, vers 29, daar staat dat Johannes de Doper, die beantwoordt die vraag. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en zei, zie het lam van God, dat de zonde van de wereld weg gaat nemen. Je ziet een openbaring van genade. Een openbaring van 1 persoon naar een gezin, naar een volk, Israël. En dan zie je de openbaring van dat bijzondere lam wat de zonde van de wereld zal weggeven. Zie, zegt Johannes. Ze konden hem zien. Maar ze wezen hem af. De tragiek van dit alles is dat er eeuwenlang werd er uitgezien naar een lam en wat niet herkend en erkend wordt. Ik moet altijd denken, als ik Goede Vrijdag voorbereid, dan denk ik dat het lam, vandaag is ook Palmzondag, dat de Heer Jezus komt binnen in Jeruzalem. En als het ware is het lam komt binnen en is 3 dagen onder hen. Zoals het Pascha-lam ook 3 dagen in huis was. En op die dag dat hij binnenkomt en iedereen roept Hosanna, Hosanna, hij is de koning van de Joden, dan zie je eigenlijk dat het lam binnenkomt. En elke Israëliet gaat op weg om een lam te gaan kopen. Om dat 3 dagen bij zich te hebben, om dan na 3 dagen, dat valt echt samen, die Palmzondag en het slachten van het lam, dat was na 3 dagen. En ze herkennen niet dat Jezus is binnengekomen. Ze herkennen niet het lam van God. Johannes zegt in 1 vers 26, Ik doop met water, maar midden onder u staat hij die u niet kent. Ze herkennen en erkennen hem niet. Hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Johannes 1, vers 11. Het lam, zie het lam. Er waren zoveel miljoenen lammeren al geslacht door de eeuwen heen en geen enkel ervan was het lam. Jezus was het definitieve lam. Eens voor altijd geslacht voor de zonde, zegt Hebreeën 10, vers 12. Bloed van dieren kon geen verzoening brengen, Hebreeën 10, vers 1 tot en met 4. Al deze offers wezen namelijk naar iets. Ze wezen naar het volmaakte lam, Jezus Christus. Hij is namelijk, zie, het lam van God. Het was God die zijn zoon zond. Het was de Vader die het lam in dat lam zou voorzien, zoals Abraham dat zei. Jezus werd echter niet begrepen. Hij werd veracht door mensen verlaten. Hij was een man van smarten, vertrouwd met ziekte. Hij was zonder gebreken. Hij was het lam en is het lam die de zonde der wereld zou wegnemen. En dan zie je dat die cirkel van Gods genade zich steeds verder eigenlijk openbaart. Eerst een ram voor Isaac. Met Pascha stierf een lam voor het gezin. In Jesaja wordt gezegd dat het lam zou sterven voor de natie, voor het volk, voor Israël. En Johannes de Doper die kondigt dan het lam aan en zegt, zie het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Hoe dan verder nu? Dan wordt in Openbaring een geweldige mededeling gedaan. In Openbaring 5 vers 12, daar staat, en ze zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is, is waard om de kracht te ontvangen, de rijkdom, de wijsheid, de sterkte, de eer, de heerlijkheid en de dankzegging. Het lam is waardig. En de aanbidders in de hemel aanbidden dit lam. Er zal een tijd komen dat de hemelen vervuld zullen zijn van de aanbidding van dit lam. Openbaring 5 vers 13. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen, aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vraag, waar is het lam? Die vraag die al eeuwen werd gesteld, is beantwoord. Zie, het lam van God, hij is waardig. Er is een ander aspect, als laatste, waar niet zo vaak over gesproken wordt, maar wat ontzettend belangrijk is. Er is namelijk een aspect van de heiligheid van het lam. Op een dag die in Openbaring beschreven staat, zal het lam de zegels van het boek openen en oordelen komen over deze aarde. En dan staat er over dit lam het volgende geschreven. Openbaring 6, vers 15 tot met 17. En de koningen van de aarde, de grote, de rijke, de overste over duizend, de machtige en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En ze zeiden tegen de bergen en de rotsen, val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toren van het lam. Er komt een dag dat er een toren wordt, dat er een dag van toren is aangebroken. En wie kan dan staande blijven? Wat is dat toch voor een uitdrukking? Verberg ons voor de toorn van het lam. Want je denkt toch, als je een lam over lam hoort, dat je niet hoeft te verbergen. Je denkt bij een lam toch over zwakheid en zachtzinnigheid. Maar er komt een dag, die wordt hier beschreven, dat degenen die het lam hebben afgewezen, het zullen uitschreeuwen van angst. En ze zullen zich proberen te verbergen voor het aangezicht van dit lam. Het lam van God, wat dan een leeuw van Juda zal worden en zal brullen tegen zijn vijanden en hen zal oordelen. Alles in dit boek van Openbaring, is indrukwekkend, heeft betrekking op het lam. Zo is de troon van het lam. De hemelse stad is de tempel van het lam. Het licht in de stad zelf is het licht van het lam. De bruiloft is de bruiloft van het lam. De bruid is de vrouw van het lam. Het boek des levens, waar de namen van de geredden zijn opgeschreven, is het boek des levens van het lam. Als je in de hemel bent, is het onontkoombaar duidelijk dat Jezus het lam van God is. Ons evangelie, de boodschap van het kruis, is een boodschap van het lam van God. Waar is het lam? Die vraag hoeft nooit meer gesteld te worden. Johannes de Doper heeft deze vraag beantwoord. Zie het lam van God. Wees op Jezus. Zoals ik al zei, kreeg ik gisteren een mail van Jos. En Jos die schreef mij het volgende. Ik zie hierin duidelijk de evolutie van Gods genade. Beginnende bij Abraham, die Isaac door het geloof en de genade van God terugkrijgt uit de dood. Daarna krijgen zoveel gezinnen hun eerstgeborene terug uit de dood door het geloof in het vieren van het Pascha. Dan bevestigt God met de komst van Jezus de profetie uit het Oude Testament tot redding van zijn uitverkoren volk, een profetie en belofte van Gods trouw. Ten slotte blijkt in de heerlijkheid bij God dat alle beloften van God, door ook de eerste dat hij in Abraham een groot volk zou zegenen, bewaarheid. Als Johannes het Lam Gods ziet omringd met miljoenen gelovigen uit de volkeren van de aarde. Het is zo indrukwekkend dat dit zo samengevat is en dat we hierin echt zien die openbaring van, Jos noemde het, de evolutie van Gods genade. Het is een kring die begint bij één persoon. Alsof je een steen in het water gooit. En dan zie je dat die kring wordt groter, gezinnen worden beschermd. Je ziet dat die kring nog groter wordt. En het is Israël waarvoor het lam geslacht wordt. En we moeten altijd beseffen dat door het niet erkennen en van het afwijzen van Christus, dat de genade doorging naar de heidenen. En dat er een lam geslacht is om voor onze zonde. Als je het vertrouwen op hem stelt en voor hem leeft, dan kun je zeggen, waardig is dit lam. Maar voor degenen die dat niet gedaan hebben en dit niet erkennen en afwijzen, komt er een tijd dat je je moet gaan verbergen voor de toorn van dit lam. We zien echt uit naar Pasen. We zien uit naar Goede Vrijdag. Maar met Pasen mogen we het proclameren, zoals in Openbaringen 5 vers 12 staat. En ze zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is, is waard om de kracht te ontvangen, de rijkdom, de wijsheid, de sterkte, de eer, de heerlijkheid en de dankzegging. Ik wil heel erg graag dat we een moment van stilte hebben. Het is echt een, ik hoop dat het echt in je hart is ingedaald. Ik bid dat je echt zult dat er echt een openbaring is wie dat lam is. En dat dat vanaf Genesis tot openbaring geopenbaard wordt in Gods woord. En ik wil je dan ook graag vragen om, zeg maar, te gaan staan. Het muziekteam wil ik ook al vragen om daarvoor te gaan. Maar ik wil eigenlijk heel erg graag jullie vragen om in die stilte dat we God naderen. En als enkele broeders of zusters een gebed willen uitspreken, dat je echt die vrijmoedigheid mag hebben. Dat je mag staan voor Gods troon en dat we echt het lam zo samen mogen aanbidden. En dan zullen we een lied daarna gaan inzetten, als ik als laatste gebeden heb. En dan zal ik de zegen uitspreken. Dus laten we zo gaan staan voor Gods troon.